Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, hoe gaat het met u? Zien we weer terug in onze Nederlands uitzending. Ik ben in de herinnering hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en zullen we nu met het nieuws beginnen.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij Indah Herdiani. President Joko Widodo is overtuigd dat Indonesië op de vierde plaats van de landen met grootste economie ter wereld in 2045 zou kunnen worden. Indonesische minister van Buitenlandse Zaken noemde de Blue Helmet Forces een vredesmacht. Minister Darmin Nasution en de vice-president van Argentinië bespreken over de economische samenwerking. Het Belt and Road Project maakt geen gebruik van een intergovernementele stelsel. Hier is het complete nieuws. Indonesische president Joko Widodo opende het 2019 Nationale Ontwikkelingsplanning Overleg in Jakarta op donderdag 9 mei. Hij zei dat Indonesië een geweldige kans heeft om in 2045 op de vierde plaats van de landen met grootste economie ter wereld te staan. De president voegde hieraan toe dat veel landen vastzitten in de categorie middeninkomenslanden, omdat ze de grote problemen in hun land niet kunnen oplossen. Daarom moeten de bestaande problemen onmiddellijk worden opgelost. De belangrijke problemen waarop president Joko Widodo de aandacht vestigt zijn infrastructuur. De president vroeg de regenten en burgemeesters om deel te nemen aan het oplossen van problemen in de infrastructuursector. Indonesië hield de eerste open sessie van de Verenigde Naties Veiligheidsraad. De open sessie met het thema Zaaien van de Zaden van de Vrede, Verbetering van de Veiligheid en Uitstraling van de Verenigde Naties Vredesmacht werd rechtstreeks geleid door de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi. Retno Marsudi verklaarde dat de vredesmissie voor Indonesië nauw verbonden is met het bestaan van de Blue Helmet Forces of Peace Forces, die een belangrijke rol spelen bij de bescherming van miljoenen mensen in het conflictgebied. De minister legde uit dat Indonesië ervan overtuigd is dat investeren in de vredestroepen betekent investeren in wereldvrede. Ondertussen is Indonesië het achtste land uit 124 landen die vredesmachten leveren, met meer dan 3000 personeelsleden, waarvan 106 vrouwelijke vredehandhavers gestationeerd zijn in 8 conflictgebieden. We moeten niet vergeten dat Blue Helmet ook gezicht is van de Verenigde Naties Veiligheidsraad. En Blue Helmet is een bewaker van de vrede, waarvan is bewezen dat de bescherming biedt. Tijdens de open sessie benadrukte Indonesië ook het bestaan van de Women's Peace Forces. Hij zei dat Indonesië altijd een sterk geloof had dat de vredesmacht voor vrouwen de effectiviteit had om bij te dragen aan het handhaven van de vrede in het conflictgebied. Vredesgroepen vrouwen die met geest en hart werken, kunnen slachtoffers van de conflicten troosten die getraumatiseerd zijn. Daarom ziet Indonesië de noodzaak van beleidsgerelateerde toezeggingen voor de belangrijke rol van de Women's Peace Forces. Coördinerende Indonesische minister van Economische Zaken Darmin Nasution heeft het werkbezoek van de Argentijnse vice-president Gabriela Michetti en de delegatie in Jakarta op woensdag aanvaard. Tijdens deze bilaterale bijeenkomst bespraken de twee partijen een aantal kwesties in verband met inspanningen om de economische samenwerking te vergroten, waaronder de samenwerking op het gebied van handel, investeringen en landbouw. Minister Darmin zei, Argentinië is een belangrijke partner voor Indonesië. Eén daarvan is de toegang van Indonesische producten tot de Latijns-Amerikaanse markt. Dit is in overeenstemming met de richting van Indonesische president Joko Widodo, die de mogelijkheden wil onderzoeken om de toegang van goederen tot niet traditionele markten te vergroten. Volgens hem weerspiegelt de huidige prestatie van economische samenwerking tussen de twee landen niet het ware potentieel ervan. Het is nog steeds mogelijk om te verbeteren. Maritiem coördinerende minister Luhut Binsar Panjaitan zei dat het project Belt and Road Initiative geen gebruik maakte van een systeem van intergovernementele samenwerking. Minister Luhut Binsar Panjaitan benadrukte, vanuit de vier criteria die werden aangeboden in het investeringprogramma, hebben de twee landen gezamenlijke studies uitgevoerd door het Indonesische Nationale Ontwikkelingsplanningsbureau en de Chinese Nationale Hervormings- en Ontwikkelingscommissie om buitenlandse consultanten te betrekken, zodat de resultaten optimaal waren. De vier criteria zijn milieuvriendelijk, investeringen moeten waarde toevoegen aan Indonesië, prioriteit geven aan lokale arbeidskrachten en polytechnische voorzieningen bouwen te vervangen van buitenlandse werknemers die aan het begin van het project werken. Volgens hem bleven de vier criteria een handvat en werden zelf gevolgd door verschillende landen. Dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Het programma Commentaar met de titel Red de JCPOA-overeenkomst. Nadat de Verenigde Staten vorig jaar unilateraal het gezamenlijk alomvattende actieplan of JCPOA hadden verlaten, was Iran boos omdat het zich steeds meer repressief voelde over zijn nucleaire kwestie. In feite wil Iran de overeenkomst uitvoeren in de hoop dat de sancties tegen het land zullen worden verlicht. Maar in de afgelopen paar dagen heeft Iran gedreigd zijn nucleair programma te herleven na de aanwezigheid van Amerikaanse militaire uitrusting in de Golfregio. De Verenigde Staten voerden aan dat het vliegtuigschepen en bommenwerpersvliegtuigen stuurden vanwege een soort aanwijzing en waarschuwing van Iran. Het land van Uncle Sam is ook vastbesloten om volledig te antwoorden op elke vorm van aanval. De Europese Unie tracht echter de afkeer van Iran te verminderen. Deze groep van Europese landen beschouwt JCPOA nog steeds als een oplossing voor het probleem van de nucleaire ontwikkeling van Iran. De Europese Unie verwerpt ook de dreiging van Teheran. Europese leiders stelden voor dat Iran zijn toezeggingen volgens het JCPOA zou voortzetten en zich zou onthouden van toenemende spanningen met de Verenigde Staten. De Europese Unie is teleurgesteld over de sancties die door de Verenigde Staten zijn opgelegd en blijft handel drijven met Iran. Een jaar geleden negeerde president Donald Trump de JCPOA-overeenkomst en legde hij sancties op aan Iran. De Verenigde Staten vragen alle landen om geen olie uit Iran te kopen. De volgende sancties is een verbod op ijzer, staal, aluminium en koper. Deze sanctie heeft Teheran van streek gemaakt. Hoewel de Verenigde Staten sancties opgelegd, opent de Europese Unie nog steeds handelsbetrekkingen met Iran. Irans geweld is normaal omdat het land zijn verplichtingen in de JCPOA nog steeds aankomt. De Europese Unie gelooft ook nog steeds in Iran bij de uitvoering van de JCPOA. Als Europa nog steeds gelooft, moeten de Verenigde Staten ook mogelijkheden openen om terug te keren naar de overeenkomst en Iran niet onder druk te zetten over zijn nucleaire problemen. De Verenigde Staten zijn hierover dubbelzinnig. Aan de ene kant zetten de Verenigde Staten druk op Iran. Aan de andere kant staat het niet in een geheim totdat Israël, zijn belangrijkste partner in het Midden-Oosten, zijn programma ontwikkelt. Dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 11 mei 1939. De werking van 's werelds eerste televisiezender. Op 11 mei 1939 werd voor de eerste keer een televisiezender in de stad Berlijn, Duitsland, geëxploiteerd. Sindsdien heeft de wereld kennis gemaakt met visuele communicatiemiddelen. Het televisiestation werd later NIPCO genoemd, als erkenning voor Paul NIPCO, een beroemde Duitse wetenschapper en een van de uitvinders van televisietoestellen. Zijn belangrijkste rol in de uitvinding van televisie is gerelateerd aan zijn uitvinding van hoe het beeld in golven te converteren en de golven opnieuw in beelden om te zetten. We gaan verder met de gebeurtenis van 11 mei 1940. De Britse en Franse troepen komen de Belgische regio binnen. Het geallieerde leger van Britse en Franse troepen kwam op 11 mei 1940 de Belgische regio binnen. De verhuizing werd uitgevoerd als een verdedigingsmaatregel tegen België tegenover een militair offensief van Duitse nazi-soldaten. De kracht van het Duitse leger bleek echter ongeëvenaard door de geallieerden. Duitsland slaagde er niet alleen in de Belgische troepen te verslaan, maar wist ook de gecombineerde troepen van Engeland en Frankrijk te verdrijven. Uiteindelijk werd heel België gecontroleerd door de nazi's. We beëindigen met de gebeurtenis van 11 mei 1998. De eerste euromunten werden in een Franse munt gedrukt. Minister Dominique Strauss-Kahn van de Franse economie lanceerde de eerste euromunten in Europa in de Pessac-workshop. Als symbool van Europese integratie en factoren van economische dynamiek werd de euro een gemeenschappelijke munt in 11 landen uit 15 landen die de Europese Unie in 1998 vormden. Munt- en eurobankbiljetten werden op 1 januari 2002 ingevoerd. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Yeah.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, continu op het programma Indonesiaku. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Het ministerie van Industrie blijft bijdragen aan de inspanningen om de Indonesische batik te behouden en de ontwikkeling van de nationale batikindustrie aan te moedigen om meer globaal concurrerend te zijn. Deze stap is genomen zodat batik, dat een van de culturele erfgoederen van Indonesië is en door de UNESCO is erkend als immaterieel werelderfgoed van de mensheid, in toenemende mate erkend wordt in alle lagen van de samenleving in het land en zelfs de wereld. Minister van Industrie Airlangga Hartarto tijdens de opening van de Gelar Batik Nusantara 2019 tentoonstelling in het Jakarta Convention Center op woensdag benadrukte dat batik een steeds populairdere en wereldwijde identiteit van Indonesië werd. De batikindustrie speelt ook een belangrijke rol in de nationale economie en levert een bijdrage aan de buitenlandse valuta van het land. Omdat deze grote exportmarkten heeft, zoals in Japan, de Verenigde Staten en Europa. Volgens Airlangga is de batikindustrie ook een van de sectoren die veel banen openen. De batikindustrie is dus een arbeidsintensieve sector. Het aantal geabsorbeerde werknemers van de upstream sector zoals weven en werven tot de batiksector bedroeg 628.000 personen. Ondertussen bereikten arbeiders in de batikindustrie 212.000 mensen. Bij de opening van Gelar Batik Nusantara 2019, die het thema Lestari Tak Terbatas aan de orde stelde, moedigde Airlangga Hartarto de batikindustrie aan om een sector te worden die milieuvriendelijk is. De batikindustrie begon nieuwe grondstoffen te introduceren, zoals rayon vezel of gebruikte katoenzaden, zodat het nieuwe materiaal aantrekkelijkere en competitievere producten produceerde. Daarnaast is het gebruik van natuurlijke kleurstoffen in batikproducten ook een oplossing om de impact van vervuiling te verminderen en zelfs batik tot een ecoproduct te maken met een hoge economische waarde. Ondertussen verklaarde de directeur-generaal van het ministerie van Industrie van Kleine, Middelgrote en Veelsoortige Industrieën, Gati Wibawaningsih, dat de regering zich ervan bewust was dat Indonesische handwerkproducten een toenemende markt hadden. Daarom werden activisten van het midden- en kleinbedrijf of IKM, inclusief batik, een van de speren van een populaire economie die bestand was tegen de wereldwijde economische crisis. Ondertussen verklaarde directeur-generaal van het ministerie van Industrie van Kleine, Middelgrote en Veelsoortige Industrieën, Gati Wibawaningsih, daarom blijft het ministerie van Industrie IKM ontwikkelen via verschillende programma's, waaronder het vergroten van de competentie van personeel, het ontwikkelen van productkwaliteit, standaardisatie, het faciliteren van machines of apparatuur en het promoten en tentoonstellen van batik in binnen- en buitenland. Gati Wibawaningsih voegde daaraan toe dat het ministerie van Industrie, om de marktoegang voor IKM van batik te vergroten, een IKM e-smart programma heeft dat samenwerkt met verschillende marktplaatsen. Via dit programma worden handwerkartikelen, juwelen en batikproducten aangemoedigd om de online markt te betreden, zodat het een groter marktbereik heeft omdat het toegankelijk is voor consumenten uit verschillende regio's. Luisteraar, dat was het programma Indonesiaku.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Apa yang ku rasa? Mungkinkah dia
Voice of Indonesia.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Komt nu het programma De Wonderen van Indonesië, een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Luisteraars, vandaag vasten moslims over de hele wereld in Ramadan. Indonesië, dat uit verschillende regio's bestaat, heeft voedsel dat alleen te vinden is bij het binnenkomen van de maand Ramadan. Zoals mimi-eieren die alleen te vinden zijn in het Kaliwungu-gebied, Kendal, Midden-Java. Mimi-eieren zijn eieren afkomstig van mimi-vis, een soort pijlstaarttrog met een brede en platte harde schaal. Mimi-vis is gemakkelijk te vinden in de wateren van de Javazee, rond de wateren van Kendal. Mimi-vis, die eieren legde, is gekookt met kruiden en vervolgens geserveerd met geraspte kokosnoot en hete kruiden. De manier om het te presenteren is ook uniek. De eieren van mimi-vissen worden geschraapt uit de schaal en vervolgens gemengd met geraspte jonge kokosnoot, waaraan kruiden zijn toegevoegd. Het voelt heerlijk eigenlijk. Geen wonder dat de Kendal-mensen bereid zijn zich te verdringen om mimi-eieren te krijgen. Mimi-eieren hebben een geel-oranje kleur die bijna hetzelfde is als vliegende vis-eieren die vaak worden aangetroffen in Japans eten, sushi. Mimi-eieren blijken als crabs-eieren. Dit eten is typisch omdat het alleen voor de maand Ramadan te vinden is en niet op andere dagen wordt verkocht. De handelaren verkopen mimi-eieren voor 5000 rupia voor een plastic ei, terwijl een paar mimi-vis wordt verkocht bij 50.000 rupia. Mimi-eieren kunnen worden gekocht op de binnenplaats van de grote moskee Kaliwungu. De plaats heeft altijd de Tukuder-traditie, die verwerkte visproducten serveert en één daarvan is mimi-vis. Voor lokale bewoners is het eten van mimi-eieren een verplicht menu voordat ze de vastenmaand ingaan. Velen geloven dat als je geen plezier beleeft aan mimi-eieren, voelt Ramadan zich incompleet. Oké, luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Di kala hati resah, seribu ragu datang memaksaku. Rindu semakin menyerang, kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku. Awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwa.
Voice of Indonesia.
Vervolgens komt onze programma Die Versen. Een programma die gaat over de recente activiteiten en prestaties van Indonesische maatschappij.
Luisteraars, we zijn weer terug in het programma Die Versen. Vier academici van de Universiteit van Indonesië, namelijk Valda Orchide Zahwa, Yuda Dwi Putra, Profesor Dr. Insinyur Kalamullah Ramli en Dr. Johan Suryanto zijn erin geslaagd om een hulpmiddel te creëren dat een oplossing zou kunnen zijn om op de berg te communiceren. De tool heet Mount Able. Mount Able is een monitoring, communicatie en informatiesysteem in een gebied zonder cellulaire signalen en zonder internet, vooral in het bergbeklimmingsgebied. Deze technologie is de enige aanbieder van klimbeveiliging en veiligheidsdiensten in Indonesië die gebruik maakt van technologie. Door deze technologie slaagden de 4 academici van de Universiteit van Indonesië erin om de gouden medaille te winnen in het evenement Indonesian International Invention Festival 2019. In principe is Mount Able ontwikkeld op basis van IoT of Internet of Things met een systeem dat bestaat uit tracking tools, signaalzenders, websites en applicaties. Het hele systeem is geïntegreerd met behulp van het LoRa-netwerk of Long Range, een draadloze technologie met een breed bereik of Wireless Wide Area Network met een laag stroomverbruik, zodat deze een levensduur heeft van maximaal 2 maanden. In vergelijking met andere communicatiehulpmiddelen zoals walkie-talkies en dergelijke die gebruik maken van satellietcommunicatie, heeft Mount Able een aantal voordelen. Onder andere zijn goedkopere productiekosten, omdat ze de technologie Internet of Things gebruiken. Daarnaast is Mount Able ook uitgerust met routebeschrijvingen, tracking en climbers monitoring, noodsystemen wanneer er dingen gebeuren die niet wenselijk zijn, virusdetectie, real-time systeem en groepstracking om uit te vinden of er leden van een afzonderlijke groep zijn. Het is te hopen dat dit innovatieve werk de hindernissen van bergbeklimmers kan helpen overwinnen, waaronder verdwalen, ongelukken en andere dodelijke slachtoffers en de moeilijkheid van communicatie in het berggebied. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Satu cintaku.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Komt nu ons laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste VOI-luisteraars, we zijn weer terug met mijn Irham in het programma Muziekhoek. In deze editie zullen we luisteren naar een religieuze liedje van de band Ungu met de titel Doa. Dit liedje is een van de religieuze liedjes van Ungu in het album Surgamu, dat in 2006 werd uitgebracht. Dit album is het eerste religieuze album van de band Ungu. Het album Surgamu onthult de hoop en gebeden van een individu voor God om op de juiste weg te worden geleid. Bovendien nodigt dit liedje ons uit om de reis van het leven aan de Almachtige op te geven. Oké, luisteraars, dit is het liedje Doa, gezongen door de band Ungu. Veel luisterplezier!
Tuhan, jamahlah hatiku yang kering dan hampa tanpa kasih. Atas kuasamu ku terlahir dan hanya padamu ku kembali. Jalan panjang hidupku yang
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hatimu ungkapan rasa cinta yang kau pendam. Biarkan hati bicara, katakan semua rasa kita. Hentikanlah kebisuan membohongi kita. Biar hati yang berjanji, dia tahu mungkin bisa berdusta tentang rasa cinta kita. Selalu tersimpan di hati, seakan-akan menyentuh mesra jiwaku.
Apakah ini suatu isyarat, sebuah pesan dari hatimu? Entah pada saat cinta engkau pernah.
Biarkan hati bicara, katakan semua rasa kita. Hentikanlah kebisuan membohongi kita. Biar hati yang berjanji, dia tak mungkin bisa berdusta tentang rasa cinta kita tulus dari hati.
Voice of Indonesia.
Aku menghiraukan kau pergi, tersenyum saat kau kembali. Nikmati kehangatan di setiap suap yang
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands bedacht voor u vandaag. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld, op frequentie korte golf 3325 kHz en website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres, voi@voinews.id. Geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer.